lezen een gedeelte uit het tweede hoofdstuk van de Colossenzen. We gaan het hele hoofdstuk maar lezen. Van het vlees. Tot zover dit Bijbelgedeelte. In het algemeen zou je kunnen zeggen, broeders en zusters, als wij de brieven van Paulus lezen en trouwens ook de andere brieven van de apostelen, dat deze brieven in het bijzonder spreken over het tegenwoordige werk van Christus ten behoeve van zijn gemeente. En dat eigenlijk het oog van de gelovigen, het is aan behouden mensen geschreven, gericht wordt op de Heer, niet de gekruisigde, maar hij die is opgestaan en die lichamelijk zit aan de rechterhand van God. De boodschap, het evangelie, is altijd een boodschap over de Heer Jezus Christus. Aan de wereld prediken wij de gekruisigde heiland. Die moest lijden en sterven tot verzoening voor onze zonden. De gelovigen prediken wij dezelfde heiland, maar die opgestaan is en die leeft tot in eeuwigheid. Het grote werk wat Christus op aarde moest volbrengen, heeft hij volbracht. Hij heeft de zonde teniet gedaan, zegt de Hebreeënbrief, door zijn offer. Dat werk is volbracht. Eén voor allen en ook eens voor altijd. En wie kan de waarde van dat werk schatten? Daar raak je nooit over uitgepraat, nooit over uitgedacht en ook nooit over uitgedacht. Het is goed om altijd weer herinnerd te worden wat hij voor ons deed toen hij leed en stierf op aarde. En toen hij door God verlaten de toren van God over onze zonden gedragen heeft. Door zijn dood heeft hij ons verlossing aangebracht. En heeft hij aan de eis van Gods heiligheid en van Gods rechtvaardigheid volkomen voldaan. Maar het volbrachte werk aan het kruis is de basis van zijn tegenwoordig werk in de hemel. We zouden kunnen zeggen dat hij nu bezig is om dat volbrachte werk aan het kruis uit te werken praktisch in ons leven. En dat zijn twee dingen. De grond van onze verlossing is het werk wat hij deed aan het kruis. Maar die verlossing kunnen we ook praktisch beleven, moet uitgewerkt worden in ons leven. En hij die het werk volbracht heeft en thans zit aan de rechterhand Gods, is bezig om als de levende heiland en Heer dat verlossingswerk in ons leven, in ons persoonlijk leven en ook in ons gemeenschappelijk leven tot realiteit te brengen. Dat we daar persoonlijk deel aan hebben. Er is veel verwarring onder gelovigen omtrent het tegenwoordig werk van Christus. Velen denken dat Christus nu de koning der koning is die regeert over deze aarde. Velen denken dat Christus nu zit op de troon van zijn vader David in de hemel. Velen denken dat de gemeente zijn koninkrijk is en dat zijn geestelijke heerschappij zich langzamerhand uitbreidt over deze wereld. En men heeft dan altijd over het koninkrijk en probeert al de beloften die te maken hebben met de troon van David en zijn rijk hier op aarde te vergeestelijken en toe te passen op de kerk of op de gemeente. Maar deze gedachten zijn fout, hebben geen enkele Bijbelse steun en hebben veel verwarring veroorzaakt. De Heer Jezus zal als koning over de aarde regeren, daarop bestaat geen enkele twijfel. Daarom waren de profetieën duidelijk. Maar dat zal geschieden bij zijn wederkomst. Zijn koninklijke heerschappij is toekomstig en heeft te maken met een volgende bedeling. Zijn tegenwoordig werk is van geheel andere aard dan zijn koninklijke heerschappij over naties, over volkeren en over de einden der aarde. Wel, broeders en zusters, dat tegenwoordige werk van Christus, dat is de inhoud, zou je kunnen zeggen, van alle brieven van Paulus. Dat is een boodschap voor gelovigen van deze bedeling. Dat heeft te maken met de gemeente. En dan staat hier in Colossenzen 2 een uitdrukking, en daarom zeg ik deze dingen, in vers 9, want in hem, dat is in Christus, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dat is ook een tekst waar je over na kunt denken en waar je ook nooit over uitgedacht raakt. Want welke rijkdom en welke schatten liggen in deze uitspraak, in deze waarheid voor ons verborgen. In de eerste plaats staat dat in hem al de volheid Gods lichamelijk woont. In zijn vleeswording ontving Christus een lichaam. Dat hebben we de vorige keer gezien. Hij was van eeuwigheid God. Maar God is in de volle des tijds geopenbaard in de vlees. Hij werd een lichaam geformeerd. Dat was bij zijn eerste komst. Toen hij geboren werd uit de maagd Maria in de kribbe van Bethlehem. In dat lichaam heeft hij op aarde geleefd. Immanuel, God met ons. In dat lichaam heeft hij aan het kruis gehangen. Broeders en zusters. Met dat lichaam is hij ook gestorven. Het was trouwens het enige deel van zijn persoon dat kon sterven, namelijk zijn lichaam. Zijn lichaam werd in het graf gelegd. Zijn ziel heeft hij uitgestort in het dodenrijk. Zijn geest keerde terug tot de Vader die hem gegeven had. Hij zei, Vader, in uw handen wil ik mijn geest. Maar dat lichaam stierf en werd begraven. Maar dat lichaam mismaakt, verminkt, verdorven, mishandeld, kon geen verderf zien. Door de machtige hand van God werd het graf geopend en werd Christus opgewekt uit de doden, lichamelijk. En God heeft hem heerlijkheid gegeven. En broeders en zusters, we moeten steeds bedenken dat ook Jezus Christus ook nu nog altijd belichaamd is. Nog altijd een lichaam van vlees en been heeft. Nog altijd mens is. Ook na zijn opstanding. Hij is teruggekeerd tot de Vader. Hij is ten hemel gevaren. Maar het is de mens, Jezus Christus, die lichamelijk ten hemel voer en lichamelijk zijn plaats innam aan de rechterhand Gods. Je zou met onze woorden kunnen zeggen dat hij in een andere hoedanigheid terugkeerde dan dat hij eenmaal de hemel verlaten heeft bij zijn komst op aarde. Toen heeft zijn heerlijkheid afgelegd, heeft hij vlees en bloed aangenomen, is hij de mensen gelijk geworden. God heeft een lichaam geformeerd op bovennatuurlijke wijze. En het is dat lichaam dat gestorven is, dat opgestaan is. Dat lichaam wat onsterfelijkheid en wat heerlijkheid heeft aangedaan. Het is in dat lichaam dat Jezus Christus opgevaren is ten hemel en zijn plaats ingenomen heeft aan Gods rechterhand. En ik geloof dat men dat over het algemeen over het hoofd ziet en niet bedenkt, in de eerste plaats, dat Jezus Christus werkelijk is opgestaan. Hij stierf lichamelijk en hij verrees lichamelijk. Broeders en zusters. En de tweede, dat is het allerbelangrijkste, dat is de allerbelangrijkste betekenis van zijn opstanding. Want dat weten we ook, Paulus zegt in 1 Korinthe 15... indien Christus niet is opgestaan, dan is uw geloof ijdel, zo zijt gij nog in uw zonden. De opstanding, de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus en daaraan verbonden zijn hemelvaart is fundamenteel, is voorwaardelijk voor onze behoudenis. Als het lichaam in het graf gebleven was, er was voor u geen redding. Er was geen evangelie, ons geloof was ijdel en we hadden geen enkele hoop. Maar het is de mens, Jezus Christus, die in datzelfde lichaam, waarin hij geboren werd, waarin hij leefde, waarin hij stierf, waarin hij gekruisigd werd, in hetzelfde lichaam dat begraven werd en dat opgewekt werd in onverderfelijkheid en heerlijkheid, dat hij nu is in de hemel. Eén uit ons. Een mens, nee, de mens. De volmaakte mens. Maar mens, geest, ziel en lichaam. Is Jezus Christus in tot verheerlijk geworden en is hij de hemel ingegaan en heeft zijn rechtmatige en legale plaats ingenomen. Als hij niet werkelijk was opgestaan, dan zou zijn dood aan het kruis niet meer betekenis hebben dan de dood van ieder ander mens. Dan kan zijn bloed de zonde niet wegnemen. Dat we verloren, dat hadden we geen enkel uitzicht. Maar hij is waarlijk opgestaan. Jezus Christus leeft. En door hem op te wekken uit de doden, heeft God in de eerste plaats zijn zegel gezet op het werk van het kruis van Golgotha. Romeinen 6 zegt, hij is gestorven voor onze zonden. Hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En de grond van onze rechtvaardigmaking door God ligt in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het is het zegel op zijn lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Het is Gods getuigenis dat het werk van Christus aan zijn hoogste eis heeft voldaan. Broeders en zusters. Het is onze waarborg, onze garantie dat het bloed van Jezus Christus inderdaad verzoenende kracht heeft. En dat het heil wat hij aangebracht heeft realiteit is. God heeft volkomen genoegdoening voor onze zonden gevonden door de dood en het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En op rechtvaardige gronden kan God, een heilig God, de zondaar vrijspreken op het moment dat die zondaar gelooft in de Heer Jezus Christus. Dat zijn geweldige dingen. En dat zijn waarheden van de veronderstel dat we ze alle kennen. En dat we persoonlijk weten daar deel aan te hebben. Dat we weten gered te zijn. Met God verzoend te zijn. Vergeving van zonden ontvangen te hebben. Gereinigd te zijn door het bloed van het lam. Maar broeders en zusters, het werk van Christus gaat door. Het werk wat hij op aarde deed is volbracht. Eens van altijd hoeft nooit meer iets aan toegevoegd te worden. Hoeft er ook iets zelf te doen. Het is af, het is volkomen, het is al genoegzaam. Het is eens voor altijd. En het is duidelijk dat hij nu de hemel is binnengegaan. En broeders en zusters, in datzelfde lichaam zoals ik je zei, waarvan de tekenen der nagelen van het kruis nog zichtbaar zijn. Zodat we hem straks zullen zien, het lam staande als geslacht. De tekenen van de nagelen, de speerstoot in zijn zijde. Hij zal de littekenen, zou je kunnen zeggen, daarvan eeuwig zichtbaar dragen. En daardoor herkenbaar zijn onder al die mensen die straks eveneens hem gelijkvormig zullen zijn en zijn heerlijkheid zullen delen. Het is wel een merkwaardige gedachte overigens, dat wij geloven dat we in de hemel zonder gebrek en zonder rimpel en zonder enig litteken zijn, dat alle lichamelijke gebreken daar volkomen verdwenen zijn en zelfs ook de herinnering daaraan, terwijl Jezus Christus zelf in zijn verheerlijk lichaam de tekenen van zijn plaatsvervangend lijden en sterven op aarde nog zal dragen, zodat hij eeuwig het object, het voorwerp blijft van onze lof, onze dank, onze aanbidding. Ik kan me voorstellen dat als we straks de Heer zullen zien, en hij wordt door ons gezien, want hij heeft een lichaam, hij is lichamelijk, we zullen hem gelijk wezen, dat we telkens weer met diepe ontroering en verbazing en aanbidding zullen blikken op die handen doorboord ook voor mij. Wel, broeders en zusters, nu ga ik even terug. In zijn lichaam verliet hij de aarde. Ging hij door alle hemelen heen. Het is dat alle satanische machten, demonen, waarvan hier gesproken wordt in vers 15, dat in de overheden en de machten uitgetogen hebbende, dat hij die in het openbaar tentoongesteld heeft en heeft door hetzelfde over hem getriomfeerd. Wat was er namelijk aan de hand? Deze aarde lag in de greep en ligt in de greep van de duivel. Deze aarde is omsingeld gebied. Heel de atmosfeer, zou je kunnen zeggen, is vervuld van demonische invloed. Satan is de overste van de macht der lucht. En ook in de onderdanen van Satan zijn allerlei rangen en standen. Machten, tronen, heerschappijen. Zoals trouwens ook daar rang en stand is onder de heilige engelen van God. Wat is echter gebeurd toen Jezus ten hemel voer? Wel, broeders en zusters, het was zo dat hij door alle hemelen is heen gegaan. En zoals er staat in vers 10, gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Niet aardse overheden en aardse machten, maar het gaat over bovenaardse overheden. Bovenaardse machten, tronen, heerschappijen. En Jezus Christus, die als mens in rangorde lager was, minder gemaakt was dan de engelen, heeft door de dood en de opstanding overwonnen en heeft door zijn hemelvaart, als het ware, hen alle gepasseerd. Ze moesten baan maken voor de mens, de verheerlijkte mens, Jezus Christus. Hij heeft het allen beschaamd doen staan. De duivel en zijn machten konden zijn komst op aarde niet beletten, maar ze konden de terugkeer van de Zoon des Mensen, de Zoon van God, in een menselijk lichaam in de hemel beletten. Ze moesten baan voor hem maken. Hij is verhoogd geworden, uitermate verhoogd. En God heeft hem een naam gegeven die boven alle naam is. Alle macht van de duisternis moesten wijken voor de overwinnaar, Jezus Christus. Dat is geweldig. Hij heeft al die macht. Hij is het openlijk tentoongesteld. Eigenlijk in een hemd gezet. Tot een bespotting gemaakt. Ze werden beschaamd gesteld. Ze konden niet beletten dat Jezus overwinnaar was. Dat hij over al die machten getriomfeerd heeft. En hen in het openbaar uitgetogen is een beeld. Zoals dat vroeger gebeurde met overwinnaars. Die een krijgsgevangenen uitkleden, bij wijze van spreken, en hen beschaamd maakten. En hen ook tot spot stelden. Heeft hij gedaan. Dat diezelfde, dat vind je ook in de Efezebrief, misschien goed om het even ernaast te leggen. In dat eerste hoofdstuk. En we hebben gezien dat die beide brieven elkaars aanvulling zijn, dat het parallelbrieven zijn. Dan staat er, in dat eerste hoofdstuk wordt gesproken over die opstanding. En dan lezen wij in vers 20, die hij gebracht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt, heb je de opstanding, en hem gezet heeft tot zijn rechterhand in de hemel, in adem. Uit de doden opgewekt, hoe ben is opgewekt? Zijn lichaam, en broeder en zuster, hij is lichamelijk opgewekt. Wel, en hij is in dat lichaam gezet tot zijn rechterhand in de hemel. En dan staat er ver, dan komt het, boven alle overheid, macht, kracht, heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende wereld. Ver boven alle overheid en macht. Dezelfde, dat vind ik voor de Filippenzenbrief. Zoek je met me op als u wilt. Filippenzen 2. Daar staat eerst over de vernedering van Christus. Gehoorzaam, zegt vers 8. Geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruiselijk op vers 9. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Boven alle naam. De Heer Jezus een plaats ingenomen die boven alle anderen is. Er is niemand boven hem. Er is niemand hoger dan hij. Hij is hoger dan elke macht, elke troon, elke heerschappij. Hij is God. Wonend in een menselijk lichaam. De God, mens, volmaakt God, volmaakt mens. Broeders en zusters, hoger dan alle overheden en machten die er ook mogen zijn. Waarvan we bestaan niet eens kennen en nauwelijks vermoeden. En u weet hoe belangrijk dat was, dat hebben we vorige keer gezien. Omdat er de gnostici waren, de filosofen van die tijd, ijdele filosofie, die er een leer op nahielden. Die zeiden, nou ja, Heer Jezus is wel een bovenaards wezen, maar hij wordt op één rang gesteld, op één lijn gesteld met de engelen, misschien wel een voorname engel, maar je hebt aan hem niet voldoende. Er is nog iets wat meer is dan Christus, dat er bovenuit reikt. Je kunt met hem niet tevreden zijn, het is maar een schakel. Er zijn allerlei fantasieën en filosofieën omheen gebouwd, ook op de huidige dag. Mijn broeder en zuster. Maar wat de Bijbel zegt is dit, en dan wil ik u nog eens onderstrepen, dat Jezus Christus, de mens, die ook God is, God, mens tegelijk, in een menselijk lichaam hoger gesteld is dan elke overheid en macht en welk wezen en welke naam er ook genoemd mag worden. Zijn naam is boven alle naam. Buiten hem, hoger dan hij, is er niets. Dat zei God heeft hem uitermate tot in de uiterste maat, hoger kan niet, verhoogd. God heeft hem op één lijn gesteld, de God de Vader met hemzelf. Dat wil ik in de eerste plaats onderstrepen, broeders en zusters. Het is ook een geweldige gedachte. Wij bezingen vaak en bejubelen ook in de dagen die achter ons liggen, de kerstdagen. En wat is meer zij, het moment dat Christus de hemel verliet. Ik weet niet of je ooit wel eens gerealiseerd hebt wat het een vreugde en een ervaring geweest moet zijn toen Christus, nadat hij het werk der verlossing tot stand had gebracht, terugkeerde in de hemel. Hoe hij daar juichend en jubelend begroet is door de heilige engelen. En hoe hij, broeders en zusters, door de Vader werd aangesproken, zoals Psalm 110 dat zegt, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal stellen tot een voetbank uw voeten. Dat moet het beleven geweest zijn, dat Christus in menselijke gedaante, de Zoon van God in menselijke gedaante, in de hemel terugkeerde. De engelen hebben perplex gestaan dat een mens hoger was dan zij zelf. Mensen zijn lager in rangorde, in scheppingsorde. Mensen zijn in de aarde verbonden. Maar deze mens, de mens, Christus Jezus, was in staat om de ruimte te doorklieven en overheden en machten achterwege te laten, boven en alle uit te stijgen, tot in de hoogste positie in de troon van God. En die mens als mijn heiland, die mens als u zalig maken, met die mens hebt u speciale relatie. Die mens vertegenwoordigt u bij de Vader. Die mens heeft als het ware u met zich meegetrokken en u en mij met zich gezet in hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht. Daar zit een geheim in. Daar zit een rijkdom van gedachten in. Daar is een geweldige realiteit. Je kunt nooit genoeg, nooit hoog genoeg van Christus denken. En de duivel is altijd bezig om hem te verlagen, of hem te vernederen, om hem minder hoog voor te stellen, om zijn godheid, zijn aard, zijn persoon, zijn wezen, zijn werk aan te tasten. En ook heel de theologische wereld is vandaag in beweging om de persoon van Christus aan te tasten. En alle filosofieën, wat ze ook mogen zijn en welke vorm ze mogen aannemen, menselijke filosofieën, zijn rechtstreeks gericht tegen de persoon en het wezen van de Christus. Onze heiland. Mijn broeder en zuster. En dat is waar Paulus tegen waarschuwt. Dat is waar de Colossensebrief het over heeft. Ik wil nog even lezen die ontmoeting in de hemel in Psalm 110. Dat is een duidelijk een profetische psalm. Het is op zichzelf dan ook een wonderlijke zaak hoeveel evangelische waarheden in de psalmen bezongen worden. Wanneer het gaat om de persoon en het werk van Christus. Zijn lijden, psalm 22, dat kennen we allemaal. En psalm 102, waar we de Heer Jezus Gethsemane zien, het gebed eens verdrukten. En in psalm 110, waar we Jezus Christus zien, na zijn hemelvaart, als de koningpriester naar de ordening van Melchizedek. Er staat in vers, psalm 110, vers 1, een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal stellen, tot een voetbank uw voeten. De Heere heeft tot mijn Heere gezegd, zegt David. De Heere, zo zijn is God de Vader, de eerste persoon van de Godheid, heeft tot mijn Heere, de tweede persoon van God, gezegd, zit aan mijn rechterhand. Die tekst wordt wel 3-4 maal in de Hebreeënbrief aangehaald. En ook op andere plaatsen. Toegepast op de Heer Jezus. Messiaanse psalm. De Heere heeft tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden zal zetten. Tot een voetbank. Uw voeten. Wel, wanneer heeft de Heere dat tot mijn Heere gezegd? Dat was toen hij het werk op aarde volbracht had. Toen hij ten hemel voer, ver boven alle overheden en machten, en hem de hoogste plaats in de schepping het heelal gegeven is, die er bestaat, aan Gods rechterhand. Tijdelijk trouwens, want er staat, hij zal daar zitten, totdat ik uw vijanden zal zetten tot een voetbank uw voeten. Dat gebeurt straks in het duizendjarig vrederijk. Dan zullen zijn vijanden op aarde tot een voetbank zijn de voeten gesteld worden. En dan staat er in vers 2, de Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, en zeggende, heers in het midden uw vijanden. Dat zijn twee dingen die de Heer zegt tot onze heiland. De eerste was, zit aan mijn rechterhand. Dat is al gebeurd, want daar zit hij nu. En straks zal de Heer zeggen, heers in het midden uw vijanden. Dat is bij zijn wederkomst. Want als hij beter komt op aarde, komt hij tot de vijandige wereld. Tot een vijandig volk van Israël. Tot een vijandig antichristelijke wereld, mijn broeder en zuster. En hij zal heersen in het midden van de vijanden met een ijzeren scepter. Alleen het overblijfsel van het volk van Israël, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw herkracht en heilig sieraad uit de baarmoeder des dageraads. Zal de douw uw jeugd zijn. Dat is een dichterlijke zinspeling op de bekering van het overblijfsel van Israël. Want staat er, de Heere heeft gezworen, zal niet berouwen, gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En dan krijg je daarna ook weer achter, de Heere is aan uw rechterhand, hij zal koningen beslaan ten dagen zijn stoort. Dat is de wederkomst. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Duidelijk de antichrist. Maar dat is een toekomende zaak. In een toekomende bedeling. Nu is de positie van Christus. Hij zit lichamelijk, de mens, Christus Jezus, aan Gods rechterhand. Hij heeft overheden, machten, tronen, heerschappijen achter zich gelaten. Hij heeft over alle getriomfeerd. Hij heeft de hoogste plaats. En ik zeg nog eens, buiten Christus is er niets. En Paulus waarschuwt, broeders en zusters, de gelovigen ervoor, dat niets of niemand zich zal laten misleiden, dat er nog iets buiten hem is, dat u nog iets tekort komt. Dat u aan Christus niet in alle omstandigheden en voor altijd en voor eeuwig genoeg zoudt hebben. De Heer Jezus Christus in lichamelijk tegenwoordig in de hoogste hemel. Daar hangt alles van af. Wordt dit ontkend, dan is zijn tegenwoordig werk onmogelijk. Dan heeft de gemeente geen hoofd. Dan hebt u geen positie. Dan zijn we in wezen de ellendigste aller mensen. Daarom is die letterlijke opstand van Christus zo belangrijk. En nu kom ik terug naar Colossenzen 2. Want daar staat dan in vers 10... Gij zijt in hem volmaakt. Gij zijt in hem volmaakt. En dan gaat 8 vers 9. Want in hem woont. Niet woonde. Niet verleden tijd. In hem, dat is in Christus, woont. Al de volheid der Godheid lichamelijk. In hem. Dat is dus nu. Woont. In hem. En waar is hij? Niet meer op aarde, maar in de hemel. Lichamelijk. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij, dat zijn wij dus gelovigen, zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. En dat is dus rechtstreeks in tegenstelling met wat daarvoor staat, als de apostel Paulus zegt in vers 8, zie toe dat niemand u als een roof vervoeren. De duivel had de beroof uit. Satan is altijd listig en probeert mensen te benadelen, schade aan te brengen, hun geloofsleven schade aan te brengen, hun de blijdschap en de kracht en de zekerheid ontnemen. Hij zegt, laat u niet als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginsel der wereld en niet naar Christus. Er is zo'n filosofie wat niks met de persoon van Christus te doen heeft. En in wezen heb ik gezegd, waren er twee gevaren die de jonge gemeente in Colosse, en over het algemeen de jonge gemeente bedreigden. Het ene gevaar is het, zou ik kunnen zeggen, het rationalisme en filosofie die ergens op een of andere wijze Christus uitschakelt. Een filosofie. Heel de evolutieleer is een menselijke filosofie. En u weet dat heel wat theorieën en heel wat theologie opgebouwd is aan deze menselijke filosofie die ontstaan is in het brein van de mens en niet een vrucht is van de openbaring van God. En we hebben die filosofie in zoveel vormen, in zoveel stromingen, in zoveel bewegingen. De mensen beroemd, het was de waren de gnostici, gnosis, weten, die ze beroemden op wetenschap. Wel, de hele wereld beroemde ze wel op wetenschap. Op de zogenaamde wetenschap. En waarbij de Bijbel altijd ongelijk heeft. En waarbij Christus altijd naar beneden wordt gehaald. De wetenschap is in de ogen van mensen en de geleerden van deze tijd het allerheiligste. Daar mag je niet aankomen. Die heeft het laatste woord. Dat is al een product van mensen. Menselijk denken. Menselijke filosofie. Maar, broeders en zusters, de Heer zegt, het is ijdele verleiding. Het zijn de beginselen der wereld en niet naar Christus. En even eerder lezen wij in vers 3, in de welke in Christus al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Waar wil die mensen met hun wetenschap? Wat verbeelden ze zich wel? Met alle ontdekkingen, met alle redeneren, met alle theorieën. Die vaak alleen maar theorie zijn zonder enige bewijskracht. Mijn broeder en zuster. Daar zou een tal van voorbeelden kunnen noemen. Maar het is ons vanavond de moeite niet waard. Eén ding is zeker dat ik verbonden ben met de mens. Die alle professoren, alle gnostici, alle mensen die zich beroemen op hun weten, op hun kennen, op hun kennis, eenvoudig in de schaduw staat en zoals dat leugenaar stelt, want hij is de waarheid. En in hem zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen. Dat is goddelijke wijsheid. Van de schepper alle dingen. Waarvan we in hoofdstuk 1 lazen dat hij door hem alle dingen gemaakt zijn die gemaakt is. Die de geheimen van de aarde kent. De geheimen van de schepping. De geheimen van de ruimte. De geheimen van de planeten. De geheimen van het hele heelal. Die door hem ontstaan, door hem onderhouden worden. In hem zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen. En als je verbinding met Christus hebt, mijn broeder en zuster, dan ben je de meest wijze mens die je maar kunt denken. Want je bent verbonden met de bron van wijsheid, Christus die ons geworden is, zegt Paulus, wijsheid van God. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. En Daar mogen ze over nadenken. En voor de menselijke wijsheid is Christus een dwaasheid, het kruis en al wat ermee samenhangt. Maar het geeft God de behaagd, zegt Paulus, om de wijsheid der mensen te beschamen door dat wat de wereld beschouwt als dwaasheid van God. Maar gelukkig dat wij hier een uitspraak hebben en dat u zich niet moet laten misleiden door welke theorieën ook, waar niet Christus in alle opzichten centraal staat. In hem woont al de volheid lichaam. Dat is de sleutel van deze brief en ook de sleutel van heel de nieuwtestamentische waarheid, zoals die in de brieven tot ons komt. Het is Christus en Christus alleen. Buiten hem is er niets. In en al is alles belichaamd zelfs. En daardoor, omdat het in hem lichamelijk aanwezig is, mijn broeder en zuster, hebben wij ook lichamelijke mensen, relatie met hem. En kunnen we ook door hem en in hem toenemen in kennis, in wijsheid en in genade. Wel, gij zijt... Nee, in hem woont al de volheid der God lichamelijk. Christus wordt als hij geschilderd in al zijn grootheid, in al zijn genoegzaamheid, in al zijn betekenis die hij heeft voor God. God die in hem volkomen voldoening heeft gevonden. En, broeders en zusters, God die alles in hem heeft gevonden wat hij in ons miste. De volmaakte mens, die God volmaakt verheerlijkt heeft, en waarin God in u tekort is gekomen, en in mij, en in de natuurlijke mens, daarin is hij geëerd geworden in die tweede mens, die laatste Adam, dat is Christus. God heeft volkomen voldoening. Hij is onze vertegenwoordiger. God heeft niets meer om ons te eisen. God heeft volkomen bevrediging van rust gevonden. Wij zeggen, hij in wie God zelf kon rusten, is het rustpunt ook voor mij. Dat is het geweldige. En aan de andere kant is het zo, broeders en zusters, dat waar hij dus volkomen voldoening God bereid heeft, dat ook wij van onze kant in hem voldoening hebben gevonden. Onze positie is in Christus. Als er dan staat, in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk, is dat een bevestiging wat we lazen reeds in hoofdstuk 1, vers 19. Misschien wil ik er even naar lezen. Daar wordt ook gesproken over de opstanding. In vers 18 te beginnen, er staat even, hij is het hoofd des lichaams, namelijk de gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn, want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Vol is vol, daar kan niks meer bij. En wat is voller dan God, broeders en zusters? Niets. En al die volheid Gods woont in de Heer Jezus. En woont zelfs in hem lichamelijk. God die mens werd. Waarlijk God, waarlijk mens. Als God werd hij mens om God bij mensen te brengen. Immanuel, God met ons. Als mens openbaart hij God om ons tot God te brengen. God en mens verenigd in hem die en God en mens is. Onze Heer Jezus Christus. In hem woont al de volle de God lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt. Kijk, en daar heb je nog iets wat vele geloven niet zo makkelijk kunnen accepteren. Het eerste zeggen, nou ja, dat is juist. In hem woont al de volheid van God lichamelijk, dat wilde dan wel aannemen. Maar als er achter staat, en gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, dan komt er problemen zeggen, nou, dat is niet waar. Want ik wil wel graag volmaakt worden. Maar ik ontdek elke dag van mijn leven dat ik niet volmaakt ben. Maar dat het bij mij allemaal ten dele en gebrekkig en soms met zeer veel gebrek gepaard gaat. En het is verre van mij om te zeggen dat ik volmaakt ben. Maar u hebt hier niet te doen met uw ervaring, met uw positie in Christus. Niet te doen met wat u van uzelf denkt, maar met goddelijke openbaring. God ziet u in Christus volmaakt. Broeders en zusters. God heeft niets meer van u te eisen. God heeft ook niets meer te geven. God heeft u alles gegeven in Christus. Er is buiten hem niets. U bent het meest volmaakte wezen die u bedenken kunt. Daar kan geen, met eerbied gesproken, geen engel aan tippen. Geen overheid, geen macht, geen troon, geen heerschappij. Hoe hoog Satan ook geweest mag zijn, mijn broeder en zuster. Als een overdekkende cherub staat er. Als de zoon des dageraad, Lucifer. Het hoogste wezen dat geëeuwd geschapen is. Men was een geschapen wezen. Maar u bent een kind van God. U bent een lid van het lichaam van Christus. En u bent in hem volmaakt. Duizelingwekkend. Maar het is goddelijke waarheid. Dat is geen filosofie. Dat is ook niet wat ik bedacht heb. Wat ik mezelf suggereer. Wat ik mezelf wijs maak. Maar zegt God. God zegt dat van ons. God constateert. Dat u in Christus volmaakt bent. En dat God u buiten hem om niets meer geven kan. Want er valt niks meer te geven. Want in hem woont al Gods volheid. En u bent in hem. En in hem bent u. Met al die volheid Gods. Gezegend. Kijk. Dat moeten gelovigen gaan zien. Vanuit die volheid moeten ze gaan leven. Met die gedachten moeten ze zich vertrouwd gaan maken. Ze moeten die hoge positie door het geloof gaan innemen. Dat ze met Christus gezet zijn in hemelse gewesten. Dat ze leden zijn van zijn lichaam. Of zoals hier staat, dan ga ik naar het derde vers terug. Tweede vers, hoofdstuk 2. Opdat hun harten vertroost mogen worden. En zij samengevoegd zijn in de liefde. En dat tot alle armoede, tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Heeft met kennis te maken. Tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. In welke al de schatten de wijsheid en de kennis verborgen zijn. Dat u mag komen tot de kennis van die verborgenheid van God en de Vader en van Christus. Een verborgenheid is een geheimenis. Wat God niet eerder geopenbaard heeft. Wat is nou dat geheimenis? Wel, mijn broeder en zuster. Dat geheimenis niet dat Christus, dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is. Want dat was in het Oude Testament geopenbaard. Jesaja 53 enzovoort. En alle offers spraken ervan. Dat geheimenis was niet dat hij opstond uit de doden. Ook dat was geopenbaard in het Oude Testament. Dat geheim was niet dat hij zit aan de rechterhand God. Want er stond in Psalm 110 al. Broeders en zusters. Dat geheim is ook niet dat hij straks zal zitten op de troon van zijn vader David. Daar zijn alle profeten vol van. Dat geheim is ook niet het komende Messiaanse vrederijk. Het duizend vrederijk. Ook daarvoor spreekt het Oude Testament. Dat geheim is er niet dat er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt waarin gerechtigheid woont. Waarover daarover sprak reeds Jesaja. Dat was geen geheimnis. Er was één mysterie overgebleven. Eén geheimnis. Wat God niet eerder aan anderen had toevertrouwd. Wat is dat geheimnis? Dat geheimnis Christus. In de meest volmaakte zin van het woord. Christus en zijn gemeente die zijn lichaam is. Daarover kunt u niets lezen in het Oude Testament. Daarover heeft de psalmisten nooit gezongen. Daarover heeft Johannes de Doper nooit gepreekt. Daar is zelfs de Heer Jezus op aarde toen hij wandelde en zijn volk Israël diende als een dienaar der besnijdenis. Nooit gesproken. Dat was voor allen verborgen gebleven. Daar hebben ook zelfs de 12 apostelen aanvankelijk nooit van getuigd. Dat geheimnis heeft God aan de apostel Paulus geopenbaard. Dat mysterie. Verborgen in God. Bewaard gebleven. Om ter zijne tijd geopenbaard te worden. Dit geheimnis. Namelijk Christus. Die het hoofd is. En wij. Die zijn lichaam zijn. Zeg nog eens. Daar kan geen overheid, geen macht, geen troon. Er is hogere positie. Is er niet. Niemand kan nog zeggen, er is nog meer. Er is niet meer dan dat. Niemand kan zeggen dat u nog niet alles hebt. Het is het hoogste. Het is het meest werkelijke en wat een mens maar ooit kan bereiken door de genade van God. U bent het lichaam van Christus. Wij zitten samen. U bent een lid van het lichaam van Christus. U bent organisch met hem verbonden. Gij zijt in hem volmaakt. Dat moet u zien. Dat is nu zo. Datzelfde, dat hebben we maar ook in de Efezebrief hebben. Dat zijn net opgehouden te lezen daar in Efeze 1. We slaan nog even terug. Vindt u precies dezelfde gedachte. Daar lezen we dus in vers 20 dat hij opgewekt is. In vers 21. Dat hij ver boven alle overheid. Efeze 1 vers 21. En macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in de wereld, maar ook in deze wereld. Maar ook in de toekomende. En die gnostici die wisten ervan. Hadden allerlei theorieën. Maar staat er. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Dus tot een hoofd boven, er is niks boven. Hij is aan de gemeente gegeven tot een hoofd. Daar kan geen mens een nauwe relatie hebben tot de Heer Jezus als de gemeente. Want God heeft hem aan de gemeente gegeven, niet als koning. Staat nooit in de Bijbel dat Jezus koning van de gemeente is, koning van de kerk. Dat is een onbijbel. Hij is koning van Israël. Hij zal straks de koning der koningen zijn. Maar hij is niet de koning van de kerk. We zijn geen koninkrijk. Mijn broeder en zuster. We zijn niet een natie. In die zin. Nee, hij is hoofd van de God heeft de gemeente in tot een hoofd bepaald. Welke zijn lichaam is. De vervulling desgenen die alles in allen vervult. Heb je die volheid? De lichaam, staat er letterlijk, is de volheid van Christus. En Christus is voor ons de volheid Gods. Een hoofd zonder lichaam is niet compleet. Maar het lichaam maakt het hoofd compleet. Volheid. En onderkip, mijn broeder, een lichaam zonder hoofd bestaat er ook niet. Hij is onze volheid. In dat hoofd woont al de volheid van God lichamelijk. En daarom, welke zijn lichaam is, dat was de verborgenheid. Een geheimenis. En ik moet helaas ontdekken dat zelfs vele gelovigen die deel, die deze zegen bezitten, in Gods oog, dat geheimenis niet kennen. Hoewel God het juist aan ons door zijn apostel geopenbaard heeft. Door de brief van de Colossenzen. Door de Filippenzen. En maar altijd maar koninkrijk gedachten heeft. En altijd maar aardse ideeën heeft. En altijd maar bij een eenvoudig evangelie wil blijven. Ook nooit verder komt. En zeg ik heb dat ook niet nodig. Ik blijf bij het kruis. En ik vind dat allemaal wel goed. En wat er nou verder komt. En is dat interesseert me zo niet. Dat vind ik allemaal maar een zonde van de tijd. Die mensen hoor je ook vaak spreken. Terwijl God zo zijn best doet. En ons zoveel informatie heeft gegeven. Daarvoor moest Paulus nota bene jarenlang in de gevangenis zitten. Omdat hij deze brieven zou schrijven. Om de Bijbel compleet te maken. Om ons waarheden bekend te maken. Die de discipelen van tevoren niet kenden. En die ze ook voor zijn dood en opstanding en voor de Pinksterdag niet konden begrijpen. Maar die nu geopenbaard zijn. Wij die het lichaam van Christus zijn. En, mijn broeder en zuster, die dus in hem volmaakt zijn. En dan zeg je nog eens, er is niets meer wat buiten hem is. U hoeft ook niets meer te verwachten. Wat u wel kunt doen, is die geweldige waarheid u steeds meer eigen maken door een leven des geloofs. En dat zegt Paulus hier, dan ga ik het even in het verband lezen. Ik begin even bij vers 4. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleiden met beweegredenen die een schijn hebben. Je hebt zo vaak van die mensen die allerlei met argumenten aankomen, die een schijn van waarheid hebben. He, als je ze hoort, denk je, nou, dat klinkt toch wel mooi, dat klinkt toch wel aardig, dat klinkt toch wel lief, enzovoort. En daardoor misleid wordt. Want Hoewel ik met het vlees van u ben, nog ben ik met de geest bij u, mij verblijden ziende uw ordening en de vastheid van uw geloof in de persoon van Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus den Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Hij zegt, jullie zijn tot behouden geworden, omdat je in hem geloofde, dat je hem aangenomen hebt. Nou, houd je dan hem vast, laat je die misleiden door andere dingen. Niet met van wetten van raak niet, smaak niet, roe niet aan. Of niet met allerlei mystieke en onbegrijpelijke aangelegenheden. Nee, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkwijs geleerd zijn. Overvloedig zijn in hetzelfde, waarmee? Met dankzegging. Ah, als je dan maar gaat zien, dan heb je veel reden om te danken. Dan hoef je niet, Heer, geef me nog meer dit, of Heer, zou er nog meer dat zijn, en Heer, bent er ook nog bij, overvloedig zelf, in hetzelfde met dankzegging, want, zegt hij, geworteld en opgebouwd in hem, en bevestigd in de geloof. Daar gaat het om. Het is allemaal in hem. Zie toe dat u niemand als een rover voeren, enzovoort, vers 9 dan, want in hem woont al wat u nodig hebt, de volheid der God, lichamelijk, en gij zijt in hem volmaakt, en buiten hem is er niks, want hij het hoofd ook van alle overheid en macht, nog in deze eeuw, of in de toekomende wereld, of wat er ook mag zijn, hij overtreft hen allen. En wat zijn er de consequenties? Dat zijn dan de volgende versen. In hem, zegt hij, in welke gij ook besneden zijt, met de besnijdenis zonder handen geschied. Ja, dat kwam van die heren. Dat waren de vrome joden die zeiden, je bent nou een kind van God geworden, maar dan moet je ook besneden worden. He? En dat was altijd de judaïsten. Dat waren de ritualisten eigenlijk, die de vormen vasthielden. En die zeiden, nou moet je ook besneden worden. En die eigenlijk van het christendom, zoals ik al zei, een Joodse secte wilde maken. Een van de vele Joodse secten. Paulus zegt tegen die heiden, je bent besneden. In welke je ook besneden zijt, met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Nou, de besnijdenis moet altijd door middel van handen geschieden. Maar zij waren besneden zonder handen. Zonder handen gebeurt betekent het dat het niet door mensen gebeurd is, maar dat het door God gebeurd is. Als de voorhang scheurde van boven naar beneden zonder dat een menselijke hand op de pas kwam, blijkt het dat het God zelf is die die voorhang scheurde. Als in Daniel 2 een steen zonder handen afgehouwen wordt, die aan de voet van het statenbeeld valt, dan betekent dat dat het niet door tussenkomst van mensen is, maar door een goddelijke interventie. En u bent, u en ik, zijn besneden met de besnijdenis zonder handen. En je zou kunnen zeggen dat de besnijdenis met handen onder het oude verbond een schaduw was van de besnijdenis zonder handen. Dat is de vervulling. En als de vervulling er is, dan hoeft de schaduw, is de schaduw niet meer nodig. Het offer was een schaduw van het ware offer Christus. Toen het ware offer gebracht werd, hoefde geen lammetje meer geslacht te worden. Hielden de schaduwoffers op, want de typen wezen als schaduwen op hem het ware offer dat komen zou. En mijn broeder en zuster, toen de ware besnijdenis kwam, zonder handen, toen had de besnijdenis die met handen geschiedde geen enkele religieuze of geestelijke betekenis meer. Het had zijn vervulling gevonden in de besnijdenis zonder handen. Welke besnijdenis is dat? Sommigen zeggen, ja, dat heeft te maken met, we zijn besneden door de kinderdoop enzovoort. Dat is de tegenwoordige geestelijke besnijdenis. Maar ook al geloof je in de kinderdoop, en dat zal ik verder niet van zeggen vanavond, maar één ding wil ik wel zeggen, hoe je de doop ook toepast, door besprenkeling of door onderdompeling, moet altijd met handen. Dus als Paulus hier spreekt over besnijden zonder handen, heeft dat niet met de kinderdoop of met welke doop ook te maken. Hij zegt, in welke hij besneden is, met de besnijden is, die zonder handen geschiet. En elke doop moet met handen gebeuren. Er staat er, namelijk in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses, door de besnijdenis van Christus. Dus waarom ben ik besneden? Door de besnijdenis van Christus. En waar werd Christus besneden? Dat is niet zijn besnijdenis ten achtste dagen, als Jood, zoals de Heer Jezus ook inderdaad aan de wet voldaan heeft, omdat hij onder de wet geboren werd. Maar de ware besnijdenis is het kruis. Mijn broeder en zuster. Daar is hij besneden. En daar is wat gedaan. Besnijdenis bestaat uit het wegnemen van de voorhuid. Een beeld van de menselijke, zondige natuur. Wel, aan het kruis, mijn broeder en zuster, is onze zondige natuur geoordeeld en weggenomen. Daar is het lichaam der zonden, staat er uitgetrokken. Dat die zonde wordt hier voorgesteld als een lichaam, misschien als een soort kankergezwel, waar niets tegen, geen geneesmiddel tegen opgewassen is, maar de Heer heeft het weggeopereerd. Het is weggesneden. De besnijdenis. God heeft het weg erin gezet. In die oude natuur van mij. Alleen, ik heb de pijn niet gevoeld. Maar het was mijn heiland. Die pijn voelde. Hij onderging ervan de smart. Hij vertegenwoordigde mij. Hij werd tot zonde gemaakt. Toen hij aan het kruis hing, was het voor God als victor hing. En God rekende het mijn oude natuur af in hem. God heeft mij in hem besneden. God heeft in mij, in hem, het mes gezet. En dat lichaam der zonden des vleeses als het ware de doodsteek gegeven. En weggenomen. Hij heeft de oude mens gedood. Ik ben met hem gekruisigd. Ik ben met hem gestorven. Dat is zonder handen gebeurd. Dat heeft God gedaan. Broeders en zusters. Toen hij gemaakt werd tot zonde. En hij het oordeel van de zonde onderging. De bezoldiging van de zonde is de dood. En hij stierf mij dood. En daar is met mijn oude mens afgerekend. Ik leef, zegt Paulus, maar niet meer. Ik, dat oude ik, is gekruisigd. Ik ben besneden. Het is gedood. Die verschrikkelijke bron van kwaad. De zonde natuur vlees. Het lichaam der zonde des vleeses is gedood, geoordeeld door de besnijdenis van Christus aan het kruis van Golgotha. Waar de wegnemer van de voorhuid een type van was, daar vinden we hier de vervulling in de besnijdenis van de hand. Dat is gebeurd. Er zijn mensen die zeggen, wij zeggen het ook vaak, en we bedoelen dat wel goed. We zeggen het vaak verkeerd, we bedoelen het wel goed, zeggen het verkeerd, maar het is beter. Niet alleen om het goed te bedoelen, maar om het goed te zeggen. Maar er staat bijvoorbeeld, het eigen ik doden, zijn we alleen. En er zijn geloven die altijd bezig zijn om het eigen ik te doden. Dat is nou net wat je niet moet doen. Je moet geloven dat het eigen ik is gedood. Dat kan er eenmaal gebeuren. Het is niet een kwestie van zelfmoord. Iedereen zegt, je moet je telkens weer opnieuw kruisigen. Je telkens weer opnieuw aan het kruis brengen. Dat kan niet. In eerste plaats moet je altijd gekruisigd worden. Je kunt jezelf niet kruisigen. Dat kan niet eens. Ook letterlijk niet. Je wordt gekruisigd. Christus werd gekruisigd. Je kunt jezelf niet kruisigen. Nee. U bent met hem gekruisigd. Dat kan maar eenmaal geschieden. U bent eenmaal gestorven in Christus. Het is niet uw taak om telkens weer met het mes te gaan werken, om dat en dat. Nee, u bent besneden in de besnijder van Christus. En God heeft één keer voor altijd met die zaak, de zonde natuur, afgedaan en afgerekend. Het is gekruisigd in Christus. Het is besneden, het mes is erin gezet. De doodsteek is het gegeven. In Christus, aan het kruis, vindt u het einde van uw oude natuur. Ja, zegt u, maar dat voel ik helemaal niet. Ja, dat is nog een andere zaak. Het is nog niet zeggen dat God zegt dat het zo is omdat u het voelt. Maar God zegt dat het zo is omdat u in Christus bent. En dat u in Christus deel hebt aan zijn dood. Dat is één van die schatten, één van die rijkdommen van het evangelie. Één van die zegeningen die u zonder pijn, zonder slag of stoot, alleen door genade en door geloof ten deel is gevallen. Dat u gekruisigd bent. Dus ophouden jezelf te kruisigen. Ophouden jezelf te doden. Ophouden je telkens weer opnieuw aan het kruis te brengen. ophouden je eigen ik te doden. Het, geloof het. En aanvaard het. Overvloeiend daar zijn, mede zijnde in dankzegging. Ga God hem ervoor danken. Geloof is een bewijs van zaken dat je niet ziet. Maar het is wel zo, hoe meer dat gelooft, hoe meer dat realiteit wordt. En dan nog even één ding en dan ga ik eindigen. Dat wil zeggen, gaan we pauzeren. Dan staat er in vers 12. Zijnde met hem begraven in de doop. In welke hij ook met hem opgewekt zijt. Door het geloof de werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Nou, u bent besneden, u bent ook gedoopt. U bent met hem begraven in de doop. Ja, en dan kunt u weer vragen, welke doop is dat nou? Nou, ik wil u wel zeggen, dat is de universele doop. Eén Heer, één geloof, één doop. Dat zijn een doop die alle gelovigen deelachtig zijn, onafhankelijk of ze met of in water gedoopt zijn. Het is de doop, niet de schaduw, niet het teken, niet het uiterlijk symbool, maar de werkelijkheid. Er is natuurlijk hier de doop van de Heilige Geest, waarvan Paulus zegt dat we allen door één geest tot één lichaam gedoopt zijn. Dat heeft de Heilige Geest gedaan. En ik ben door die doop met hem begraven, broeders en zusters, met en heb deel gekregen aan zijn begraven. Dat is wat Romeinen 6 duidelijk heeft, dus misschien even naastleggen. Romeinen 6. Daar lezen we immers eveneens over onze vereenzelviging met Christus in zijn dood en zijn opstanding. Daar staat, weet gij niet, vers 3, Romeinen 6 vers 3, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn, we zijn er met hem begraven door de doop in de dood. Dat is niet gebeurd op het moment dat ik zoveel jaren geleden eens in water gedoopt ben. Nee, ik heb mij een keer in water laten dopen. Juist daarom, omdat ik wist en geloofde, dat ik belijden wilde, dat ik met hem begraven ben door de doop in de dood. Wanneer? Toen ik geloofde in de Heer Jezus. De realiteit bezat ik. Het uiterlijk teken ervan kwam later. Broeders en zusters. Maar iedere gelovige is besneden. Iedere gelovige is gedoopt. In Christus. En wat is het gevolg? We lezen het even. In Colossense 2 nog even. Zijn we begraven in de doop. In welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die hem uit de doden heeft opgewekt. Kijk, dat is het geheim. In hem zijt gij volmaakt. In hem bent u besneden. Hoeven die mensen niet te komen? Je moet je eigenlijk doden, je moet tegen je oude natuur strijden, je moet proberen het eronder te houden, je moet proberen het goede te doen om het kwaad te liggen. En dat mag je niet meer doen en daar moet je afblijven en daar mag je niet meer aan meewerken en daar moet je van distancieren en zus en zo onder de wet gaan leven. Als je besneden bent, als je gestorven bent, als je zelfs in Christus begraven bent wat die oude mens betreft, dan is het toch een logische zaak dat je niet meer bezig bent met dingen van raak niet. En smaakt niet en roer niet aan. En van, je moet langzamerhand steeds hoger opklimmen. En steeds dieper doordringen en steeds meer. Je bent een christen, je bent alles. Je bent gestorven, je bent besneden, je bent begraven. Je bent opgestaan, je hebt een nieuw leven. Het is allemaal werkelijkheid geworden. Dat heeft God u ten deel doen vallen in Christus. En wat moet je daarvoor doen? Overvloedig zijnde in dankzegging, dat is alles. Ja, het is... in wezen eenvoudig, en juist omdat het zo eenvoudig is, lijkt het vaak zo moeilijk. Het is net als met behouden worden. Er zijn mensen die kijken er zo tegenaan, hè? Zeggen, oh, dat gaat zomaar niet. En als ze het eenmaal geloofd hebben, en de stap tot de Heer gedaan zeggen, joh, ik wist niet dat het zo makkelijk was. Dat is met deze dingen ook zo. Als je tegenaan kijkt, zegt, joh, wat is dat? Ja, en wat is het toch? Wat is het toch wezen eenvoudig? Christus is alles, en wij hebben alles in Christus, broeders en zusters. En daar heb ik meer dan genoeg aan. Dat houdt alles in. Onze dood en onze opstanding. Ons heden en onze toekomst. We gaan nu onderbreken.
Zo, ik kan de tijd verder wel vullen met het beantwoorden van vragen. Broeders en zusters. Eerst een vraag dat luidt, hoe staat Colossenzen 2 vers 12, daar gij met hem begraven zijt in de doop, in relatie tot Hebreeën 6 vers 2? Dat gaan we dan even opzoeken, Hebreeën 6 vers 2. Waar Paulus zegt tot de Hebreeën, dat waren dus wat het vlees betreft Joden, en zegt, daarom nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken, van het geloof in God, leer der dopen, oplegging der handen, opstanden der doden en het eeuwig oordeel, en dat zullen wij ook doen en die God het toelaat. Goed, mijn eerste antwoord op die vraag moet zijn, als er staat, hoe staat Colossenzen 2 vers 12, dat je met hem begraven zijt in de doop, in relatie tot Hebreeën 6 vers 2, dan zeg ik, dat staat er geen enkele relatie met Hebreeën 6 vers 2, dat zijn twee totaal verschillende zaken. Wanneer in Hebreeën 6 vers 1 en 2 gesproken wordt dat wij na moeten laten het beginsel der leer van Christus en niet wederom leggen het fundament van bekering van dode werken, geloof in God, leer der dopen en opleggen der handen eeuwig oordeel, dan zou je in het algemeen kunnen zeggen dat is oud-testamentische waarheid. Leer der dopen, opleggen der handen, geloof in God. Jezus zegt in Johannes 14 dat de Joden, dat de Hebreeën dus, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Dat is heel wat anders. Hè? Joden hebben in God geloofd, maar ze geloven niet in de Heer Jezus. De leer der dopen, meervoud dus, er waren onder de Joden verschillende dopen, verschillende vormen van doop. Ook al die reinigingen van schotels en handen en al dat soort zaken meer. Het was één rituele reiniging onder de wet. Dat waren dus inderdaad dopen, eigenlijk bassingen, reinigingen. En de Heer Jezus die verwijt zelfs de discipelen in zijn tijd, dat die, nee de discipelen zijn de fariseeën van zijn tijd, dat zij zich voortdurend bezig hielden met de uiterlijke reiniging van schotels, van bekers en al dat soort zaken. Daar waren ze zeer conscientieus in. Dat moest allemaal precies aan het ritueel gehouden worden. Zonder dat daar het innerlijk gereinigd werd. Dus die leer der dopen had te maken met de schaduwbedienst. Bovendien kennen we daar ook de proselietendoop. Als een heiden of wie dan ook Joods wilde worden, de Joodse godsdienst, een Joden genoot wilde worden, dat de Joodse God wil overgaan, dan werd hij ook gedoopt. Toen daar Johannes de Doper aan de Jordaan doopte, bevreemde niemand zich dat daar iemand wezen was te dopen, want dat kenden ze wel, dat ritueel. Alleen de betekenis die Johannes aan die doop verbond, in verband met de prediking van de Koninkrijk der Hemelen, dat was voor hen volkomen nieuw, en die aanvaarden ze ook niet. Daarom doopte Johannes die fariseeën ook niet. Als er staat oplegging der handen, weet u wel dat heel die oud-testamentische godsdienst bestond in het opleggen van handen op de kop van een offerdier waarop de zonde beleden werd. Verstelkens weer oplegging der handen. Het had allemaal te maken met oud-testamentische waarheden. En deze Hebreeën liepen gevaar om de vervulling van al die oud-testamentische waarheden te verwerpen en bij het oude te blijven staan. Dat de Heer Paulus zegt, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Niet meer je bezighouden met dat wat er al lang was, maar tot het wezenlijke, tot het volkomene. Daarin moesten ze voortvaren. En daarin zijn de Joden blijven steken. De Hebreeën. En in geestelijke zin blijven ook heel wat gelovigen er steken. Want het blijkt ook dat praktisch heel wat gelovigen ook in deze tijd eigenlijk niet verder komen dan oud-testamentische waarheid. Wet, wetsprediking, enzovoort. Enzovoort, maar daar gaat het hier natuurlijk nu niet over. Wanneer gesproken wordt over de doop in Colossenzen 2 vers 12, dat is Nieuw Testamentische waarheid. Dat is die doop waarvan Paulus zegt in 1 Korinther 12 vers 12, dat we allen door één geest tot één lichaam gedoopt zijn. En dat heeft te maken met het werk wat Gods geest doet op het moment als een zondaar gelooft in de Heer Jezus, waardoor hij één gemaakt wordt met de gestorven en opgestane Heer. En in datzelfde verband werd door iemand anders een vraag gesteld. Dat kan ik misschien beter nu eerst even beantwoorden. Hier moet die staan, dacht ik. Ja. Nee. Even kijken hoor. Deze. De lichamelijke doop symbolisch bestaat wel. De lichamelijke besnijdenis symbolisch bestaat niet meer. Ze zijn wel allebei volbracht door Christus. Waarom vindt wel de doop plaats als belijdenis en niet de lichamelijke besnijdenis als belijdenis van dat je zonden zijn weggesneden? Ja, ik begrijp de vraag wel, dat iemand zegt, kijk, die doop, daar is wel een symbool van, maar van die besnijdenis, dat is vervuld in Christus en er is geen lichamelijke besnijdenis meer. Waarom dan nog wel een lichamelijke doop? Wel, broeders en zusters, misschien kan ik in het kort het zo even zeggen, zo even verklaren en aanduiden. De besnijdenis had een dubbele betekenis. Dat moet u in de eerste plaats op het oog houden. De besnijdenis was in de eerste plaats een teken van het verbond dat God met Abraham maakte. Dat is punt 1, dat is een verbondsteken. Een uiterlijk teken van het verbond dat God maakte met Abraham en zijn zaad. En alleen hij die besneden was, de maagd van dagen, behoorde tot het oud-testamentische volk van God, waaraan God zijn naam verbonden had en die de drager was van goddelijke profetieën en beloften. We weten dat dat verbond wat God met Abraham maakte nog lang niet in al zijn delen vervuld is, maar dat het wacht op de wederkomst van onze Heere Jezus Christus. De werkelijke besnijdenis van Israël als natie, als volk en de wedergeboorte is nog een toekomstige zaak. In geestelijke zin bestaat, heet het besnijden, betekent dus de wegneming van de voorhuid, en dat is een symbolische aanduiding van de verdorvenheid van de menselijke natuur van het vlees. Dat is vervuld in die besnijdenis die zonder handen geschiet, namelijk in Christus. Dat is het schaduw en de type. En iemand die gelooft in de Heer Jezus, mijn broeder en zus, die is besneden. Ook als hij Jood is en hij zou niet besneden zijn, dan hoeft hij ook daarna niet besneden te worden, omdat hij nou een gelovige geworden is. Hij is besneden in Christus. En wat dat betreft heeft het uiterlijk teken geen betekenis meer. Wanneer je nu vraagt van de doop, er is de doop die zonder handen geschiet, dat is door de Heilige Geest. Maar daar is ook de waterdoop. Nu is de waterdoop is niet een schaduw van iets wat komen moet, maar een herinnering van iets wat gebeurd is. En dat maakt verschil. Je kunt dezelfde verhouding zeggen, in de eerste plaats, ten opzichte van het avondmaal in het Nieuwe Testament en het offer in het Oude Testament. Het offer, lam, zonde, bok enzovoort, wees op het offer, het lam van God, dat nog geslacht moest worden. Toen dat lam geslacht werd, toen werd de voorhang gescheurd en God maakte zichtbaar een einde aan het ritueel. Waarin offers men nodig. Maar de Heer stelde wel het avondmaal in en zei, doe dit tot mijn gedachten, dit is mijn vlees, het is mijn lichaam, dat is mijn bloed, dat voor u is, dat voor u vergoten wordt. Het is een herinnering van een volbracht werk. Het is een terugblikken op iets wat gebeurd is, om ons altijd dat weer opnieuw in gedachten te brengen. En zo is het ook de doop. De symbolische doop, dus de waterdoop, herinnert eigenlijk aan het feit wat aan ons geschied is in het verleden. Namelijk dat we met Christus gestorven zijn en opgestaan. En het is, nou ik zal niet zeggen, het is jammer, maar dat zo bedoel ik het niet. Maar het blijkt wel nodig te zijn voor gelovigen om daaraan ook soms door uiterlijke dingen herinnerd te worden. Om dat te bedenken, om dat openlijk te belijden wat waar is in onze Heer Jezus Christus. En soms moet je door tot een daad te komen deze geweldige waarheid je eigen maken. Ook voor jezelf en ten opzichte van de getuigenis naar buiten. Dan heb ik hier een andere vraag. Dat is deze. Ja. Filippenzen 3 vers 11. Daar staat of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. We gaan dat even met elkaar lezen. Daar staat er, ik zal het eerst lezen, Filippenzen 3 vers 11, die bekende woorden van Paulus, als hij begint in vers, die begint maar zegt in vers 10, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijn lijdens zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de uitopstanding, de wederopstanding der doden. Niet dat ik het reeds gekregen heb, zegt hij, of reeds volmaakt ben. De vraag luidt, hoe moeten we deze tekst verstaan ten aanzien van Paulus woorden op andere plaatsen waar hij zegt met Christus te zijn opgestaan? Kijk, broeders en zusters, ik weet dat over die tekst ook al heel wat getheologiseerd is en dat er tal van meningen over bestaan. Maar u vraagt nou van hoe ik erover denk. Dat zal ik dan ook proberen te vertellen. Als Paulus zegt hier of ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap zijns lijdens, 2, 3, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding uit de doden. Dan geloof ik niet dat het hier een lichamelijke opstanding betreft, maar dat het hier betreft de geestelijke opstanding. Wij zijn levend gemaakt, nu al, met Christus. Wij zijn met hem opgestaan tot nieuw leven. Dat heeft, betreft niet het lichaam, maar dat betreft onze geest, onze inwendige. We zijn met hem levend gemaakt, we zijn nieuwe mensen geworden. Alleen het lichaam staat er in zekere zin nog buiten. Straks wordt ook het lichaam opgewekt, broeders en zusters. Is er een lichamelijke opstanding? En Paulus zegt niet of ik enigszins mogen komen. Je kunt niet enigszins lichamelijk uit de doden opstaan. Je staat uit de doden op of je staat helemaal uit de doden op. Je kunt niet enigszins lichamelijk uit de doden verrijzen. Ik geloof dus, wanneer hij zegt enigszins mogen komen, dan bedoelt hij ermee dat hij dat niet nog volkomen kan ervaren. Want hij zegt niet dat ik het reeds gekregen heb direct achteraan, of dat ik reeds volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar. Waar jaagt hij naar? Dat hij enigszins mogen komen tot de wederopstanding uit de doden. Dat wil dus zeggen dat hij in zijn leven, nog in dit sterflichaam, de kracht van de opstanding van de Heer Jezus mag ervaren. Dat is de kracht van de Heilige Geest, waardoor hij dat nieuwe leven in Christus, dat opstandersleven, ook openbaart. Dat dat in hem overvloedig wordt. Dat hij zich mag verheffen boven het gemiddelde peil van de christen, van de doorsnee christen. En dan leg ik er altijd naast wat we lezen in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5. Waar staat in vers 14. Daarom zegt hij, en let wel, dit wordt tot behouden mensen geschreven, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijze, maar als wijze de tijd uitkopen, terwijl de dagen boos zijn. Dit is dus duidelijk te maken met de levenswandel van de Christen. En dan zegt Paulus daar net, hij ontwaakt gij die slaapt. En nou hebben wij een lied in onze zangbundel staan, hij doet er weer. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En dan is dat een evangelisatielied. Maar broeders en zusters, zondaars moeten niet uit een slaap ontwaken. Zondaars zijn dood en moeten levend gemaakt worden. Je kunt een zondaar niet wakker maken, want de zondaar is dood. En hij moet geloven in hem die de opstanding en het leven is. En in hem gelooft, die ontvangt het eeuwige leven. Gelovigen, die hebben het eeuwige leven, maar het kan zijn dat het leven in hen slaapt. Dat niet de openbaring komt. En nu is het verschil tussen een slaap en een dode, is een uiterlijke openbaring niet zo groot. Eigenlijk helemaal geen verschil. Je kunt bij een dode zitten, dan heb je geen enkel contact mee. Dan kun je tegen praten, maar het is te vergeefs. Er is geen klik niet, je hebt geen contact, je hebt zo geen reactie, geen respons. Maar ga eens naast een slapende zitten. Het is precies hetzelfde. Kun je tegen praten, je hoort niks. Je kunt wat vragen, je krijgt geen antwoord. Er is geen respons. Hij blijft rustig slapen. Je kunt wel een verschil ontdekken, dan moet je je oren op het hart leggen. Ja, er zit toch leven in. Maar dat is dan ook alles. Maar je hebt net zo, hij is, de slapende is op hetzelfde niveau als een dode. Daarom wordt dood zijn vaak ook met een slaap vergeleken. De slaap des doods. He? Je hebt dezelfde relatie. En nou is de wereld vol met doden. De wereld is dood in zonden. Mensen zijn dood in zonden en misdaad. Het zijn wel doden waarmee je in aanraking komt. Niet waar? En dan is het ontzettend dat er onder al die doden zoveel levenden zijn die slapen. En wiens levenswandel op hetzelfde niveau is als die van de wereldse mensen. En die mensen moeten wakker gemaakt worden. Ontwaakt, niet gij die dood zijt. Nee, ontwaakt gij die slaapt. En sta van tussen de doden uit op. Die doden blijft er wel liggen, helaas. Maar die slapende, omdat hij het leven heeft, kan van tussen die doden uit opstaan als hij zich zijn roeping bewust is. En eigenlijk hebben wij een dubbele taak als prediker van de evangelie. Enerzijds om zondaars het evangelie te verkondigen, opdat zij uit de dood overgaan in het leven. Maar tegelijkertijd hebben we ook de opdracht om zoveel gelovigen die slapen en die leven na de mens, dat we hen wakker maken. En zegt, ontwaakt gij die slaapt en sta op. En laat Christus over u lichten. Laat het van je uitstralen. Dat Christus in je woont. Laat je leven op een hoger plan komen. Laat echt een wandel zijn in hemelse gewesten. En verlaag je niet op het niveau van deze wereld. Door wereldgelijkvormigheid. Op welke wijze ook. En dat is het. En Christus over u lichten. En ik geloof dat de apostel Paulus dat bedoelt. Als hij zegt in Filippenzen 3 was dat, hè? Als hij zegt, niet dat ik het reeds, nee, laat ik bij het begin beginnen. Filippenzen 3 vers 10. Opdat ik hem kenne. Hebt u weer zoiets gezegd, Paulus, hoe kun jij dat nou zeggen? Je kent hem toch al? Opdat ik hem kenne. Jawel, maar Paulus wilde Christus kennen in al die volheid Gods. In al die, hij kende hem met een delen, hij wilde in die kennis toenemen. Hij kende hem als zijn persoonlijke verlosser. Hij kende hem als zijn persoonlijke zaligmaker. Er waren nog zoveel aspecten in de persoon, er waren nog zoveel schatten hem verborgen, dat hij in die kennis wil toenemen. Ik zeg altijd tegen een student op school, ik zeg ja, jullie denken mij te kennen.
Maar ze kennen alleen maar een student in een bepaalde hoedanigheid. Als een docent, als een leraar, als een directeur. En zo maken ze me mee. En als zodanig kennen ze me. Maar dat stukje is maar een deel van mijn leven. Er zijn anderen die me in een totaal andere hoedanigheid kennen.
En broeder en zuster.
En de Heer Jezus vertegenwoordigt zoveel rijkdom in zoveel aspecten dat je nooit kunt zeggen. En nu ken ik hem volkomen. Je kunt altijd niet kennen. Ik geloof zelf dat je tot in alle eeuwigheid zo doordringen en dieper ingeleid worden in de kennis van God en van onze Heer Jezus Christus. Dat ik hem ken. Daarom is die alle andere dingen schadebrek gehad. Al wat in de weg stond om tot die kennis van Christus, de opgestane, de levende Heer te komen, dat acht die schade en brek. Ik wou dat de geloven allemaal zo waren. Dat zou geweldig zijn. Dat ik hem ken. En de kracht zijn er opstanding. Door welke kracht is de Heer opgestaan? De kracht van de Heilige Geest, die met de dood heeft opgewekt. Die kracht in hem gaat werken. En, zegt hij, en de gemeenschap zijns lijdens. Ja, want dat is het gevolg. Hoe meer je Christus leert kennen, hoe meer de kracht van zijn opstanding ervaart door de openbaring van een nieuw leven, mijn broeder en zuster, hoe meer je ook voor hem moet lijden. Hoe meer je alleen kunt staan, hoe minder de mensen je kunnen begrijpen, hoe vreemder je wordt voor de wereld, hoe ongenietbaarder je wordt, ik weet niet wat dat goed woord is, voor je medemensen. En ook voor vleeselijke geloven heb je ook geen contact meer mee. Dan kun je ook helemaal niet meer praten. Als je dan met hun gaat praten, dan zeggen ze ja, nee, knikken ja, met andere woorden. Oh, alsjeblieft, maar op, laten we wat anders gaan praten. Er is geen, je komt een beetje, en ze gaan je ook een beetje mijden. Dat is de gemeenschap. Je komt buiten de legerplaatsen staan. Dat is eenvoudig zo. En Paulus die calculeert erin. Hij vindt dat een voorrecht niet alleen om hen te geloven, zegt hij, maar ook om voor hen te lijden. Gemeenschap hebben aan. Hij werd als een vreemdeling beschouwd. Hij werd buiten de legerplaats geworden. Hij werd miskend. Nu, dat is ook een deel van elke gelovige die, naarmate hij Christus in zijn ervaring, zou ik bijna willen zeggen, in zijn beleving leert kennen, mijn broeder en zuster, betekent dat een beetje, ja, vervreemding van de wereld. En lijden, dat kan soms heel erge gevolgen hebben. Zo erg zelfs, dat je ook deel krijgt, hè, aan zijn dood. Ik bedoel maar, het zijn mensen die om de naam van het geloof lijden moeten om Christus wil. Denk maar aan de vervolgde landen waar de gemeente vervolgd wordt. Denk aan Paulus zelf, die inderdaad de marteldood stierf. Ja, ja. Maar hij zegt, kan me allemaal niet schelen. Of ik maar enigszins mogen komen tot de wederopstanding van de doden. Of maar enigszins, hè, al is dan volmaakt, kan ik het niet, want de zonde blijft altijd in mij. En ik ben de grootste der zondaren, zegt hij. En ik heb geen enkele reden om te doen, maar ik heb maar één verlangen dat ik inderdaad in mijn leven waar mag maken wat ik in Christus bezit door het geloof. Dat ik hem kennen en de kracht zijn erop staan. Dat ik vanuit de doden mag opstaan, dat mijn leven mag zijn een wandel in hemelse gewesten. En dan sluit daar het vervolg ook op aan. Niet dat ik het reeds gekregen heb of reeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik nog grijpen mocht waartoe ik van Christus Jezus ook geef. Bij hem is altijd dat jagen. Hij is nooit, zoals iemand, ik ken mensen die tegen me zeggen, nou, ik hoef niet meer naar een Bijbelbespreker toe, want ik weet alles al. Ja, die denkt dat hij alles weet. Die vindt, dus ik hoef niet meer toe. Ze kunnen mij toch niks meer leren. Het einde gevonden. Hij is wel volmaakt. Nou, dat vind ik zielig. Maar goed, dat moet hij weten. Maar dat is ook van zijn leven te zien ook. Want ja, dat openbaart ze direct. Mijn broeder en zuster, dat is niet een punt van verzadiging dat je zegt, nou ben ik er. Het blijft altijd jagende dat ik grijpen mocht waartoe ik gegeven ben. En Paulus zegt, ik vergeet er geen, ik strek me uit dat er geen voor is. Maar één verlangen, dat Christus in hem gestalte mag krijgen. Dat hij enigszins mogen komen tot de wederopstanding van de doden.
dat letterlijk waar we nog één tekst aanhalen uit de Romeinenbrief, het 8e hoofdstuk. Romeinen 8. Daar staat in vers... Eens even kijken, begin maar bij vers 7. Nee, ik ga maar iets later beginnen. In vers 10 en 11. Daar staat, indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil. Maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Wanneer is dat? Als Christus in ons is, dan blijft dan wel ons lichaam nog onverlost. Maar de geest is levend gemaakt om der gerechtigheid wil. En dan staat er bij zelf, indien de geest desgenen die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Dat is de geest, dan heb je de kracht der opstanding. In u woont, zo zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dat is ook, naar mijn gevoel, niet de lichamelijke opstanding, maar het is het wonderlijke dat in dit lichaam de Heilige Geest, diezelfde geest die Christus uit de doden opgewekt heeft, en die maakt onze sterfelijke, niet gestorven, maar onze sterfelijke lichamen levend door zijn geest. Dat is dat wonder dat mijn lichaam goddelijk leven openbaart. Waardoor? Door mijn inspanning? Nee, maar door de geest die in mij woont, die mijn sterfelijk lichaam levend maakt, zodat het leven Gods openbaart, zodat Christus in mij gezien wordt. Dat is het werk van de Heilige Geest in mij. En dat is de kracht die ik bezit, waarvan ik, die in mij werkt. En dat is een dynamische kracht, een goddelijke kracht, onovertrefbaar in zijn uitwerking. En dat is het hele geheim. Hij die Christus telt een hoofd boven alle dingen, door de werking zijner macht, is het ook die dat proces van leven in ons uitwerkt. Dat uiteindelijk wel zijn volmaking, zijn eindpunt vindt in de verlossing van ons lichaam. Want als er staat in vers 13, indien gij naar het vlees leeft, vers Romeinen 8 nog altijd, zo zult gij sterven. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Daar heb je de openbaring van dat nieuwe leven.
Diep, diep aan uw voeten, Heer Jezus, buig ik neer. En voel de troost en zoeten dat gij mij aanneemt, Heer. En ja, bij het hout des kruises rust het hart te moe en mat. Het dierbaar bloed van Jezus, dat is mijn roem en schat. Alle vier versen maar zingen.